In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij dit samen komen en samen wonen op deze zondagavond, geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, in Jezus Christus den Zoon, door den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoogen toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam, eerbiedig loven. Ik las u op Psalm 138, het eerste vers. Belijdenis doen met de kerk aller eeuwen naar de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, van hetzelfde wezen met den Vader, door wien alle dingen zijn gemaakt, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees is geworden van den Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden, ook voor ons is gekruist onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, den derden dagen is opgestaan naar de schriften en opgevaren is den hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de leven en de doden, wiens rijk geen eind zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, en met en van den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige katholieke apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. We lezen met elkaar in het boek der psalmen en we lezen samen psalm 138. Ik noem nu psalm 138. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik u psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goedertierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer ze gehoord zullen hebben de reden uw monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot, want de Heere is hoog. Nochtans ziet hij de nederigen aan en den verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen den toren mijner vijanden en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij volenden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uw handen. Wij zingen met elkaar uit psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. En wat er dan verder volgt uit psalm 99, het tweede vers. Wel dat de tekst van vanavond u, mijn, ons aller levensinhoud is of werd. En we denken met elkander over Psalm 68, het 20e vers, de laatste woorden. Wat is die levensinhoud dit? Wat is die tekst dit? Die God, onze zaligheid, meer niet. Heren, als dat nu eens werkelijkheid, diepgang des levens, mogen zijn of uit genade worden voor ons allen. Dan kunnen we onze weg met blijdschap reizen. Dit korte woord dat wij vanavond als tekstwoord gaan overdenken, heeft zulk een rijke toekomst, heeft zulk een volle inhoud, heeft zulk een grote diepte. Hadden we het waarlijk eens gaan doorleven, Heere, dan is het stilheid van binnen, dan wordt het rust naar buiten, een overwinning naar omhoog. Ach, ons leven is dikwijls daarom zo arm en zo klein en zo niets. Omdat Gij, God onze zaligheid, eruit wordt gemist. Als we dat eerst maar eens goed beginnen te doorvoelen, Heere, wat het zegt als we U missen. We hebben het vaak over het bezit. En dan spreken we met elkander en dan zeggen we tot elkander dat het zo groot en dat het zo zalig is en dat het zo heerlijk is en dat het zo goed is dat we u tot ons deel hebben. Maar met al dat praten, Heren, dat goede woorden zijn en dat vrome woorden zijn en dat brave woorden zijn, komen we niet verder. Als we eerst maar eens doorvoelen wat het zegt, dat we u niet bezitten. Want Heere, daar is een zielsgemis dat ons leert hoeveel dat het bezit waard is. En we denken aan Maria, Heere, die het zei, dat ze hebben mijn Heere weggenomen. En ik weet het niet. Maar zeg het maar, Heere God. Zullen er ook vanavond hier zijn, die uit waarachtig zielsgemis een zoekende ziel geworden zijn. En die het niet vreemd is om naar het heigend zielsverlangen dit woord vanavond over te nemen en dit woord van de tekst te stamelen. Die God, onze zaligheid, de Heere, is een toevlucht voor de zijne, een sterkt als zij door gemis of door droefheid kwijnen. Heere, als er zulke vanavond rondom dit woord zich schikken, dan begint het te lichten, dan komen er een boodschap van de hemel, en dan bouwt gij uw kerk ook aan deze plaats, in de rijke kennis van u en van uw wegen, Heere. Dan is het zo, dat bij den verdere voortgang wordt, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw daden. Want Heere, dat is toch ook nog wel van elkander onderscheiden, de daden en de wegen. De daden doen ons beven en de wegen maken ons stil. Aan Mozes uw wegen, aan Israël uw daden. Heere, maak ons uw wegen bekend. En leer ons, te wennen aan uw wegen, aan uw leiding, aan die overgaven des harten, waardoor het zo heilig, stil, aanbidden, stil kan worden daarbinnen, dat we het zwaarste kruis leren dragen, omdat uw hand daarin voelen. Zo willen wij vanavond hier zijn, heren. Zo willen wij ons schikken bij dit woord. Zo willen wij vanavond luisteren. Zo willen wij vanavond graven in de diepgang, in de mijn, in die goudmijn van dit korte woord, uw waarheid. Omdat we iets van dat gouderts der waarheid kunnen ontdekken en delven. Dat onze ziel de blijdschap schenkt. Barmhartige God. Neem reden uit uzelf. Zie ons aan in Christus. Zie ons aan in hem. Die alle gerechtigheid is. Waardoor we alleen maar bestaan zullen voor uw troon en voor uw gerecht. Waardoor we zo bestaan. Dat als hadden wij nooit zonde gekend nog gedaan. O God. Wat is die gerechtigheid van Christus. Toch zeediep, oceaanver, gerechtigheid, die het wint van al wat bij ons als ongerechtigheid, als schuld, als oordeel, als doemstaat gekend wordt, heren. Genade in Christus, triomfeert door alles heen en boven alles uit, als we eerst maar weten wat genade is. We zijn er soms veel te gereformeerd voor, heren. Laten we het maar eerlijk zeggen. Maar we zijn er soms veel te gereformeerd voor. Om te verstaan wat genade is. Het is bij ons een klank geworden. Een vorm. Een spreking. En niets meer. Een stuk van een belijdenis die goed is. Maar als genade. Genade wordt. Doordat we genade. Uit genade kennen, heren. Wat worden we dan kleine mensen. Er is niets groters. Als je een Paulus wilt troosten. Wilt sterken. Wilt helpen. Wilt leiden. Uw hand aan hem reiken. Heb je niet veel woorden. Heb je alleen maar mijn genade is u genoeg. O God van alle genade. Schenk het ook ons. En laat ook onze ziel daarin zich mogen baden en verlustigen. En het zal ons een goede sabbatsavond worden in uw tempel. Om hier met elkander samen te wonen. Heere, we dragen elkaar dan aan u op. Neem ons voor uw rekening op dat grote pad. Dat het zwerfpad van beneden is. Dat wij leven noemen. Dat leven met al zijn vragen. Met al zijn raadselen. Met al zijn onverwachte verschrikkingen vaak, dat leven, dat zoveel schijnt en dat zo kort kan zijn en soms ook is. Maar laten wij mogen weten, heren, dat we geborgen zijn in u, dat we gewapend worden door u en dat we daar iets van kennen. De laatste vijand komt, maar de laatste vijand wordt teniet gedaan. Heren, dan blijft er niet iets van hem over. Teniet. Dan is er alleen maar levensglorie, overwinning. Gode zij dank, die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Gedenk aan al wat op u wacht, heren. Aan uw godsrijk op aarde. Aan de toekomst van Christus. Aan de volkeren der wereld. Aan de nood der tijden, aan de afval hier beneden, doet nooit naar de zonde, nog van Ierland, nog van de volkeren der aarde. Maar wil ons in uw taai geduld, God van barmhartigheid, nog blijvend gedenken. We willen aan u opdragen, allen arbeid in Sion, allen arbeid voor gans uw koninkrijk op aarde, Heere, tot waar men volken kent. Laat de bazuin maar klinken tot de einde der aarde, want het zal zijn naar uw woord dat de aarde moet vol worden van de kennis des Heeren als de wateren der zee. Heere onze God, heb het ons gezegd, dit evangelie zal tot een getuigenis aan volken gepredikt worden. En dan zal het einde een getuigenis. Dat moet het zijn. Laat het dat zijn, Heer, alom. Waar we ook als kerken iets mogen doen. In die blijde boodschap voor de volkeren der aarde. Waar we ook als kerken iets mogen doen. Op de grote akker der zending. Waar we gedenken mogen onze arbeid. Die we verrichten mogen. Onder de venda's. In het verre zuiden van Afrika. Onder dat volk dat daar in duisternis ligt gedoken. Wij denken aan onze dienaren des woords. Die aan ons zullen denken vanavond, Heere. Als we hier samen zijn. Dan denken zij aan ons. En dan binden zij met ons. Want er is wel een grote afstand. Maar er is maar weinig verschil in tijd. Zij denken aan ons. Heere, zegen ze daar onze broeders, dienaren des woords. Zegen ze daar onze doktoren. Zegen ze daar onze verpleegsters. Zegen daar onze zieken. Zegen daar ons ziekenhuizen. Met al een arbeid die daar gericht wordt, dag in, dag uit. Op die eenzame posten, zo ver van het culturele rijke leven van ons Westen verwijderd. Maar gegeven ons Heeren wel, laten wij hier aan het thuisfront. Wij kunnen niet allemaal gaan, Heeren, naar de venda's, maar wij kunnen wel met elkander bidden voor dat volk. En we kunnen wel met elkander offeren, Heeren, voor dat werk. En we kunnen wel met elkander verwachten, blijmoedig verwachten, dat gewoon ook daar uw werk zult werken, Heeren. Wij dragen nu ook onze zwakke kerken in Indonesië aan u op, die nu zo gans en al aan zichzelf zijn overgelaten, Heeren. Die nu tot zelfstandige kerken geworden zijn, die toch maar kleine informatie zijn. Die door bloed en tranen gegaan zijn. Wat is er al wat gebeurd in Indonesië? En wat zal er nog geschieden? Wij bidden van u, geef deze broeders en zusters, geef deze kerken, waarvoor we iets hebben mogen doen, kracht van omhoog en blijdschap in het geloof en vastheid in het vertrouwen. Zegen onze theologische hogeschool met haar leraren, met haar discipelen, met haar toekomstige dienaren des woords, o God. Geef ons zulke mannen die een overgave des harten, niet alleen maar een hoofd vol kennis zich kunnen en mogen vergaderen, heerlijk, maar die bovenaan een hart hebben dat doorlicht wordt van den Heilige Geest. En die weten dat er behalve een leerstoel in Apeldoorn ook een leerstoel in den hemel is. En dat ze onderwezen worden van boven om de weg naar boven te wijzen en erop te wandelen. Gedenk onze scholen, Heren, ter plaatse en ter buiten in ons land. Laat in die scholen een wezenlijk zegen worden voor ons land en voor ons volk en voor de toekomst van ons volksleven. En bovenal, Heren, geef ons leerkrachten, onderwijzers en onderwijzeressen die de vrezen des Heren verstaan. Die het alleen maar niet is om een baantje te hebben dat goed betaald wordt, maar die om Christus wil staan voor uw zaak. Want we leven in een wonderlijke tijd. De doorbraak die loert naar alle kanten. Ook op het christelijk onderwijs. We hebben wat te bewaren, Heren. We hebben op het terrein van de school wat te bewaren. En op het terrein van het politieke en het sociale leven hebben wij zoveel te bewaren. En het dreigt zo dat er een losweking komt. Heren God geef dat we wakende en biddende mogen zijn. En dat we de erven die we uit de handen onze vaderen hebben ontvangen, rein bewaren. Gedenk aan uw dienaar, die vanavond geroepen wordt om uw woord te prediken. Wil hem voorgaan bij dit woord, Heren. Wil hem sterken in uw naam. Wil hem de blijdschap van de woordbediening schenken. of wat ook zijn ziel mag leven, in hetgeen die andere wenst te prediken, en we zo met elkander gedragen op de vleugelen van uw woord. Gedragen in de gemeenschap der heiligen. Gedragen in het licht van den Heilige Geest naar de grootheid van Christus. En door de grootheid van Christus naar de grootheid van u, den God onze zaligheid. Heere, wil ons horen. Vergeven al onze zonden die ons oordeel stellen, maar het bloed van Christus reinigt toch ook ons van alle zonden, om uw naams wil alleen. Amen. Wij zingen met elkander uit Psalm 68, de versen 10 en 17. En u zal dan gelegenheid gegeven worden uw gaven, goden en zijn dienst te wijden. Geloof, zij God, met diepst ontzag. En dan vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij om uit uw verheven heiligdom. 68, 10 en 17. Gaan dus met elkaar over dit schriftwoord denken. Die God, onze zaligheid. Ik wens drie vragen te beantwoorden. En ik hoop dan dat u enigszins ingeleefd hebt dit woord van den Bijbel. Drie vragen. Ten eerste, hoe vinden wij de God onze zaligheid? Hoe vinden we die? Ten tweede, wat ondervinden wij van den God onze zaligheid? En ten derde, wat smaken wij eeuwig bij den God der zaligheid? Zie daar de drie vragen waarop ik zal trachten een antwoord te geven. Bestaat er een God? Dat is ook een vraag. Jaren en jaren geleden was er een grote meeting, grote vergadering. En daar zou op die avond een spreker optreden die deze vraag zou beantwoorden. Bestaat er een God? Er was gelegenheid tot debat. De spreker van die avond wilde aantonen op zeer rationele, aannemelijke gronden hoe naïef het was om nog aan een God te geloven. Het kon immers alles verklaard worden uit een gang, uit de natuurdrift, uit de evolutieprocessen van de werkelijkheid zelf. Er is nu eenmaal een gang der dingen waardoor er een natuurdrang is om de dingen te laten worden zoals ze langzaamaan evolveren en zich ontwikkelen. We hebben daar niet voor nodig dat we nog aan een grotere macht daarboven behoeven te denken, maar al de dingen vinden verklaring in zichzelf als we er maar diep in kunnen doordringen. De spreker van die avond was aan het eind van zijn betoog. En nu kwam natuurlijk het ogenblik dat men gelegenheid had om te debatteren. En die wachten als vanzelf op deze en gene die uit deze meeting, uit deze vergadering, naar voren zou komen om met hem van gedachten te wisselen. En inderdaad, even wachten, zoals dat meestal gebeurt. Je moet er één beginnen, zegt men dan op zulke gelegenheden. Kwam er een eenvoudige man aan boord. Een heel eenvoudige man. En die beklom het podium. En toen dacht men natuurlijk dat hij slaag zou raken met de spreker van die avond in het debatteren. Maar in plaats daarvan sprak hij geen enkel woord. Niks, hij zei niks. En op laatst haalde hij een appel uit zijn zak en begon die appel lekker op te eten. Nou ja, dat doe je toch niet, hè? Op een debatavond. Ja. De spreker van die avond, die kijkt eens en die kijkt eens toe. En die vindt het een vreemde seigneur. Die denkt, zou die niet al te best in zijn de... Ja, dat kan je toch hebben van die rare onevenwichtige figuren. Die het er maar op waren.
Op laat zij die spreken. Hij zegt, beste meneer, hoe heb ik het nu? Kunnen we nu met elkaar aan de slag of niet? Hij zegt, meneer, wij kunnen direct aan de slag. Ik heb u één vraag te doen. Hij zegt, welke? Hij zegt, deze. Hoe smaakt die appel? Hij zegt, wat? Hoe smaakt die appel? Dat is ook wat. Hij zegt, beste vriend, dat weet ik toch niet hoe die appel smaakt. Hij zegt, juist meneer, dat wilde ik u maar zeggen. Je hebt geen smaak in God en daarom weet je van God niks af. Verstaat u dat, vrienden? Je moet smaak in God krijgen om God te kunnen vinden. De smaak, daar valt immers niet over te twisten. De smaak van de een is een gans andere dan de smaak van de ander. De een zegt, dat lust ik niet. En de ander zegt, ik vind het zo heerlijk. Gaat er nou zo over twisten? Dat kan je immers niet. Daar is niets individueel meer dan de smaak. Als je er smaak in krijgt, dan heb je lust om de Heere te vrezen. En als je er geen smaak in hebt, dan laat je het lopen. Dan is je smaak een andere. Uit de smaak van een volk wordt de cultuur van een volk geboren en gebouwd. Waarom is de cultuur van den westerling een gans andere bijvoorbeeld dan van de oosterling? Wanneer je in het oosten komt, dan vind je een gans andere opzet der dingen dan wanneer je hier in het west. Waarom? Omdat de smaak van de oosterling een gans andere is dan de smaak van de westerling. En zo gaat het nu ook in het geestelijk doorleven, vrienden. Je moet den Heer als het ware kunnen proeven om smaak in God te krijgen. De Bijbel zegt mij, smaakt, en dan komt er een woordje bij, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Je moet die woorden van de Bijbel niet omkeren en niet eerst zeggen, ziet en smaakt. Nee, laat ze staan zoals ze staan, want er ligt de gang van de gedachte weelde in. Eerst de smaak in God en dan zien, dat wil zeggen, dan het kennen van God. Uit de bevindelijke smaak wordt het bevindelijk kennen gewaardeerd. En nu zou ik zeggen, wanneer ik met u over dit woord ga beginnen. Die God, onze zaligheid, heb je smaak in God? En zo ja, dan zal dit woord u vanavond al meer toespreken. En als je geen smaak in den God der zaligheid hebt, jonge vrienden, dan moet u zelf afvragen waar je dan wel smaak hebt. Want dat smaak wordt dan onsmakelijk wanneer je komt aan het eind van de baan. Ze hadden het immers ook, alle geestelijk leven. Wat? Alle geestelijk leven? Laat ik beginnen eerst met alle natuurlijk leven. Al het natuurlijke, dat is niet het zondige, maar alle natuurlijke is beeld van het geestelijke, vrienden. De schrift zegt mij zo prachtig, eerst het natuurlijke dan het geestelijke. Zie, een man en een vrouw, die moeten smaak in elkander hebben. En als ze geen smaak in elkander hebben, dan zoeken ze het elders. En als hij mij vraagt wat dat is, smaak in elkander te hebben, dan zeg ik dit. Om elkander werkelijk lief te hebben, dat is smaak. Dat is smaak. Dat is geen rekensom. Dat is geen mathematische figuur. Dat is de geheimenis van twee harten. Als twee jonge mensen smaak in elkander hebben, zullen ze elkander leren waarderen. Terwijl we tegenwoordig vinden een jeugd, hier niet hoor, maar ik spreek in de jeugd van de jeugd in het algemeen, die elkander te grabbel gooit, om wel elkander vleeselijk te genieten wat men maar halen kan. Dat is het geweldige van deze moderne tijd, waarin we al meer vinden dat de banden worden losgemaakt en de fundamenten van ons volksleven al meer worden ondergraven, dat men zich permitteert wat geen daglicht kan zien, waarvan we moeten zeggen dat het huwelijk al was ontadeld eerder het werd gesloten. En er geen smaak in elkander, willen alleen maar genieten van elkaar met niks en dan verder elkaar kwijt. Maar smaak, vrienden, dat is van veel betekenis. Dan waarderen we elkander, dan vinden we elkander, zijn ze een liefdesdiepte met elkander. En gelijk het nu is in het natuurlijke, dan wordt het ook in het geestelijke. Smaak in God, dat is maar niet zeggen, dan geloof ik in God. Nee, dat is God liefhebben. Dat is smaak in God hebben. Liefhebben. Het gaat allereerst niet hoe groot je geloof is. De Bijbel zegt mij dat er mensen zijn die een geloof hebben die dat bergen verzetten kan. Maar één ding niet. Als de Heer, ik denk wel eens als de Heer bij Petrus komt. En die Petrus daar voor het tribunaal verschijnt. Hè? Ach Simon, wat heb je veel gedaan. Wat liggen donkere dagen achter je man. Wat ben je veel kwijt. Praat Simon niet over zijn geloof. Het is opmerkelijk. Jezus spreekt met zijn gevallen apostel met geen woord over zijn geloof. Niks, niks, niks. Want dan had Simon geen raad geweten. Maar hij vraagt hem of hij nog smaak in hem heeft. En hij zegt, Simon, heb jij mij lief? En dan zegt Simon, Heer, ik heb alles verbeurd. En ik ben alles kwijt, maar dat ene nooit. Heer, door alles heen en boven alles uit. Heer, ge weet alle dingen, ge weet dat u je toch lief hebt. Dat is smaak. Dat is smaak in God hebben, vrienden. Dan kunnen we elkander niet meer missen. En dan leert het gemis waarderen. Als je veel van elkaar houdt, dan is de blijdschap met elkaar te zijn. En als je veel van elkaar houdt, is de smart om elkaar te missen. En dan is de vreugde om elkaar weer te ontmoeten. En gelijk het zo is in het natuurlijke, vrienden, dat is voor mij altijd het beeld, en we zitten ook in het geestelijke. Heere, het gemis is pijn. Wie pijn aan God heeft, zegt mij dan hoeveel God u waard is. Die God, onze zaligheid. Wat een woord, hè. Wat een kort woord, maar wat een zinrijk woord. Dat ik hier met u ga overdenken, is een woord uit Psalm 68. Wanneer ik die psalm lees, dan zeg ik, wat is dat een rijke psalm. Vol klank, vol muziek, vol harmonie, vol opstijgende glorie. Moet maar eens horen. Wanneer we daar komen aan het eind van de psalm, dan wordt het hoe langer hoe prachtiger, wordt het hoe langer hoe schoner. Dan wordt heel die schepping, wordt als het ware een klavier. En dan worden al de registers worden opengetrokken. En dan hoort je iets van de stem van Gods majesteit die door de grote velden rijdt. Als daar staat, geeft God de sterkte. Zijn hoogheid is over Israël, die daar rijdt in den hemel, de hemel die van ouds is. Hij geeft zijn stem, een stem der sterkte. Dan hoort je iets van de majesteitelijkheid van het stormgeloei die het hart van den zeeman doet beven en de golven zwiep. Deze erken die God, hij is geducht, hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Het is de 68ste psalm, die de psalm eens was van de hugenoten. U hebt wel eens de naam gehoord van de hugenoten. Van die bekende strijders uit de dagen der reformatie en daarvoor. Die alles en alles prijs gaven om den Heere Heere te mogen dienen in blijdschap en vrijheid des gewetens. Ze hebben meermalen slag geleverd met die Roomse grote benden. En ik heb van hen gelezen dat wanneer ze op het slagveld kwamen en het zwaard zouden kruisen met hun vijanden, dat ze dan eerst, voordat ze naar den slag trokken, de knieën bogen en met elkander het aangezicht Gods zochten. En dan las ik van een soldaat uit die Roomse phalanxen die daarmee spotte toen hij dat uit de verte zag dat die hugenoten baden op het slagveld. En toen was er een officier die tot hem zei, kijk eens jongen, dat moet jij niet doen. Want ik heb al meermalen met die hugenoten den degen gekruist. En ik kan je verzekeren dat het er vandaag heet naartoe zal gaan. Want als die hugenoten dat doen, dan zijn ze bereid hun leven prijs te geven voor een zaak. Dan zullen ze of overwinnen of willen sterven. En dan gingen die hugenoten ten strijde. En dan trokken ze het zwaard. En dan gingen ze het slagveld op met deze psalm. En dan zongen ze, de Heer zal opstaan tot een strijd. Hij zal zijn hater zwijt en zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wanneer het dan toch scheen alsof ze den slag verloren hadden. Wanneer het dan toch werd zo dat zij de rug in plaats van het aangezicht aan den vijand moesten keren. Dan geloofden deze helden der oudheid dat God op zijn tijd zijn zaak, hun zaak, recht zou doen. Want hij was de God hunner zaligheid. Die God onze zaligheid. Wanneer ik dit woord met u ga overdenken en wat dieper ga doordringen in deze zaak, dan zou ik willen beginnen met te zeggen, laten wij dit woord nu eens niet christologisch, maar theologisch benaderen. Dit zijn toch niet te grote woorden voor u? Ik zou niet graag al te grote stadshuiswoorden willen gebruiken, dat ik over u zou heen spreken zonder dat u mij zou kunnen volgen. Ik dacht dat die woorden toch nog wel enigszins begrepen zouden kunnen worden. Mij dunkt christologisch, u hoort dat zelf wel, daarin klinkt de naam van Christus. Wanneer ik dus zeg, ik moet een tekst christologisch benaderen, dan bedoel ik dat ik die tekst van Christus uit moet benaderen. En wanneer ik dan spreek, we moeten dit woord niet christologisch, maar theologisch benaderen, dan bedoel ik dit ermee. Theologisch, het woord theologie is u niet onbekend, natuurlijk niet. En dat is een Grieks woord. En het woord theos, dat is een Grieks woord ook, en dat betekent God. Dus wanneer ik spreek van theologisch, dan bedoel ik daarmee dat ik van God uit deze tekst wil benaderen. U zegt er misschien tot mij, ja maar dominee, dat is toch niet helemaal correct. Het moet toch altijd zo zijn, dat door elke preek, en ook in deze preek het christologische element begint te spreken, dan zeg ik volkomen. Volkomen juist. Een preek waarin geen plaats gegeven wordt aan de Christus naar de schriften, dat wordt een jodenpreek. Natuurlijk. En een gebed waarin de Christus God niet een plaats heeft, is een jodengebed. Natuurlijk. De Christus Gods is de adeldom van elke prediking des woords. En het woord van een apostel Paulus, dat aanvaarden wij duurlijk met elkander van ganser harte, niets anders voorgenomen dan Jezus Christus en dien gekruist. Maar, wanneer we dit nu volkomen met elkander eens zijn, dan moeten wij niet denken en niet ons voorstellen dat we er dan zijn, dat u dan een punt kan zetten, dat u dan alles gezegd heeft. Want zo is het niet. Ik heb altijd gezegd, de Christus Gods, dat is in heel dat schrift des Heiligen Geestes een komma en niet een punt. Verstaat u dat goed? Dat wil dus zeggen, dat gaat door. Het gaat in en met Christus. Niet om Christus, maar om God, de God volzalig. Hij is de Christus Gods, dat moeten we nooit vergeten. Zie, Christus is niet de, is wel de verdienende oorzaak van onze zaligheid. Maar hij is nog nooit geweest de bewegende oorzaak van onze zaligheid, nooit. De Christus Gods, het evangelie van de Christus, ontleent zijn waarde wel en zijn inhoud wel aan Christus. Maar de oorsprong van het evangelie, dat is niet de Christus. Zie, de bewegende oorzaak in het stuk onze zaligheid, dat is de God der zaligheid zelf. En als ge mij vraagt wat Christus bedoelt met heel zijn werk op aarde, dan zeg ik, om u straks den God der zaligheid te schenken. Hij wil u en mij kwijt aan den Vader. Hij wil zichzelf in den God volzalig verheerlijken. En daarom de bewegende oorzaak. Al is zijn bloed de verzoening onze zonde. Al is hij de verdienende oorzaak in het stuk der zaligheid. Maar de bewegende diepte, de bewegende oorzaak is uit die onbegrepen bronnen van Gods onuitputtelijk welbehagen, waarvoor ik geen woord kan vinden, dat ik alleen maar in heilige bewondering met u en met mijzelf kan aanstaren. Dat God uit het onbegrepen diep alles heeft opgeroepen wat een arm en verloren zondaar nodig heeft. En uit dat onbegrepen diep van den God van zalig heeft hij ook de Christus als de zaligmaker gezonden. Zie dat. En daarom leidt ons Christus heen naar dien God volzalig. Wanneer je het daarmee met me eens zijt, dan ga ik met u een schrede verder. Want hier heb u voelt wel, hier heb ik het dieptepunt en het hoogtepunt van al wat zaligheid zal zijn. En nu moeten wij beginnen met een onderscheid te maken. Zie, de zaligheid van God is veel, maar de God der zaligheid zelf, dat is alles. Ik denk dat er meer mensen zijn die over de zaligheid denken dan over den God der zaligheid. Dat moeten wij toch wel heel goed van elkaar weten te onderscheiden. Zie, wanneer het ons alleen te doen is om de zaligheid, dan is er een soort berekening bij u en bij mij. En niets anders. Dan gaat het eigenlijk alleen maar om ons. Dan is het zo dat God er wel is natuurlijk. Maar dan is God er om u en mij te helpen. Om u en mij te troosten. Om u en mij te sterken. Om u en mij straks, wanneer we op onze stervensponde liggen, naar de poorten van de hemel te dragen. Dan is God er om ons. En ik zeg niet, vrienden, dat dat gans en al verkeerd is. Maar ik zeg u wel, dat ik dan niet ben tot het zenit van wat wij zaligheid noemen. Tot een diepe sprongen, tot een diepe oorsprong althans, van wat zaligheid is. Dan is er bij ons eigenlijk nog alleen maar een soort egoïsme. Vergun mij. Een soort, natuurlijk geen niet zo'n goddeloos egoïsme als bij de wereld te vinden is. Maar toch een soort vroom egoïsme, dat we alleen om onszelf en om niemand anders gaan denken. Dan zeg ik, nee, zo mag het niet wezen. Zaligheid is wat anders dan genieten. Zaligheid is wat anders dan wekelijkheid, dan vriendelijkheid, dan gemoedelijkheid, dan indrukken. Zaligheid, vriend. Wanneer dat zaligheid was, dan zou het niet veel anders zijn dan momentopname. Wanneer die bewegelijkheid in zaligheid te ontdekken was, dan zult ge daarin alleen kunnen vinden iets van het manenlicht. Dat het ene keer eens schijnt en het volgende keer weer verdwijnt. Dan zou het niets anders zijn dan een schip dat van zijn anker is losgeslagen. En dat langzamerhand op drift komt en eigenlijk niet goed weet waar het weer terecht zal komen. Zaligheid, nee, dat is geen film voor een ogenblik. Dat is wat anders. En daar wil ik nu met u heen, zaligheid. Onze oude vromen hebben dat beter gezegd. Je moet, als je over de zaligheid gaat spreken, zeggen ze, dan moet je naar je statelijkheid en niet naar je standelijkheid. Verstaat u dat? Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? De meeste mensen kijken alleen naar hun standelijkheid. Ik zeg niet dat dat verkeerd is. Ik zeg zelfs dat het goed is. Maar wanneer we in die standelijkheid van uw geloofsleven, van uw wankelend leven, van uw gevoelsleven, van uw indrukken, wanneer u in die standelijkheid van uw leven de zaligheid gaat zoeken, dan voelt ge toch zelf wel dat het is als een golfbewegende zee die daar aanrolt en die ook weer verdwijnt. Nee, wanneer we zaligheid willen zoeken, vrienden, dan moeten we naar onze statelijkheid heen. Wat is dat, dominee? Wat is dat? Dat is dit. Dat is dit. Dat God, de God der zaligheid, ons aanziet in den eerste Adam statelijk verloren en in den tweede Adam statelijk gezaligd. Verstaat u dat goed? Dan gaat er over zulke mens een oordeel Gods. In den eerste Adam, staat er in de brief van de Romeinen, verloren. In den tweede Adam, voor eeuwig gezaligd. En daarom, naarmate, en hier heb je weer het christologische, naarmate we nu tot klaarheid in het stuk de rechtvaardiging komen. Dat wil zeggen, naar die mate dat wij de Christus Gods, en al de glorie van zijn gerechtigheid leren kennen, naar die mate zullen wij ook onze statelijkheid voor God leren kennen. U begrijpt wat ik bedoel. In het stuk van de rechtvaardiging van den zondaar is geen standelijkheid. Want dat is een oordeel Gods over den mens. In de heiligmaking is er een standelijkheid. Van de ene of van de een meer of minder. Maar in de rechtvaardiging, in de statelijkheid, is er geen onderscheid. Luther zegt, hij zegt daarvan, hij zegt, ja mensen, ik ben helemaal niet zo heilig als Maria. Ik ben een grote, diepe, schuldige zondaar. Ik val telkens over mezelf. Maar, wanneer het gaat over de gerechtigheid, en over mijn rechtvaardiging, en over mijn statelijkheid voor God, dan ben ik even rechtvaardig voor God als Maria. En inderdaad, vrienden, wij moeten bij het stuk der zaligheid naar die statelijkheid heen. En dan vindt God ons in den Christus zo, en dat is voor mij altijd zo'n groot stuk, vrienden, zo'n onbegrijpelijk groot stuk, dat ik voor God kan komen. Dan zeg ik, Heere, zou het wel waar zijn? En dan zeg ik tegelijk, Heere, het is toch waar. Wat zijn we toch vreemde mensen vaak, hè? Heere, zou het wel waar zijn? En dan zeg ik, Heere, het is toch waar. Dat ik voor God zal komen, als had ik nooit zonder gekend nog gedaan. En ik zeg, Heere, ik struikel elke dag in velen. Wat rekent God toch met het statelijke van een verloren Adamskind, vrienden? En wat wandelen wij dikwijls alleen maar over dat standelijke met vallen en opstaan. Wie tot een God der zaligheid wil komen, moet weten wat het is om uit de diepte van zijn eigen rampzaligheid tot de hoogte van den God der zaligheid te klimmen, vrienden. Als u mij vraagt hoe het komt dat vele mensen niet weten wat zaligheid is, ze zeggen dat komt hier vandaan, omdat ze nog niet diep genoeg aan haar eigen rampzaligheid ontdekt zijn. Ik was goed geïnformeerd, hoor. Ik heb vanmorgen in de preek gezegd, geïnformeerd zijn valt niet mee. Geïnformeerd zijn valt niet mee, vrienden. Geformeerd zijn is geen standing, hoor. Is heus niet iets waarop je kan gaan beroemen gereformeerd zijn. Dat is dit. Dat we ons aan een arm verloren Adamskind voor God moeten aanklagen. Maar dat wij weten mogen. Wat we in en bij den Christus mogen vinden voor Gods aangezicht. En dan kom ik daar. Waar ik zeg, heren. Dan ga ik naar Golgotha heen. En dan kom ik als een verloren mens. Bij het kruis van Christus. En dan kom ik daar. Met een zwaard in mijn ziel. Want ik ben een kind des torens. Ik ben een verloren in mijzelf. Maar ik kom daar. Met de hoop der blijdschap in mijn hart. Dat er voor zulke in het bloed van den Christus. De blijdschap der vergeving is. Dat is de God der zaligheid voor het verloren Adamskind. En zo zou ik mogen zeggen, zo vinden we enigszins den God onze zaligheid zie. Dan zie ik aan den zwartste hemel van mijn leven, zie ik sterren geflonken weer reizen, die ons spreekt van een God die veel vergeeft, al waren die bezonden als scharlaken, ik zal ze wit maken als sneeuw. En dan waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Ik zeg niet, vrienden, dat gij er altijd evenveel van geniet. Maar ik zeg wel dat gij daar een altijd gewaarborgd ligt voor tijd en eeuwigheid. Omdat hij de God uw zaligheid is. Dan zijn we in den hemel, zou ik zeggen, als we nog op aarde zijn. Dat is wonderlijk, hè? Dat is wonderlijk. Maar, want kijk eens. Dan verlangt een mens die naar den hemel, omdat hij het hier zo slecht heeft. Dan deed Elia wel, die zegt, Heer, laat me maar doodgaan. Nee, zegt de Heer, zo gaat het niet. Dan verlangen we niet naar den hemel, omdat we het zo slecht hebben. Maar dan zeggen we, Heer, wanneer het reeds hier zo zalig is, om u den God der zaligheid te smaken, wanneer het weer hier zulke blijdschap is, dat ik in u, God, volzalig mijn toekomst, mijn zekerheid, mijn overwinning heb ontdekt. Wanneer het mijn vreugde der ziel is, om hier te genieten uw nabijheid, wat zal het dan eenmaal zijn, als ik eeuwig bij u mag zijn. En Sabbat der zaligheid, en zalige Sabbat daarboven, bij het klokgelui van Gods glorie zal mogen indrinken, dat zal zaligheid zijn. Nu dan anderen. Ik heb u enigszins trachten te vertolken. Hoe wij den God der zaligheid vinden. Nu wat anderen. Wat ondervinden wij nu van den God der zaligheid? Nu kom ik tot een gedeelte, vrienden. Dat wel enigszins bijzonder mag genoemd worden. Wat ondervinden we? Ik zou willen vragen, hoe leest u toch dat woordje overladen dat in deze tekst staat? Ik heb natuurlijk het laatste gedeelte, die God onze zaligheid. Maar nu moet u eens even uw aandacht willen geven over dat woordje overladen. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. De Heere, die God der zaligheid, die overlaat ons. Hoe leest u dat? Ik denk dat de meesten u wel dit zullen doen. Wat u vanavond ook gezongen hebt, en u hebt vanavond allemaal gezongen, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Nou, dominee, is dat dan niet waar? Jazeker. Zeker. De Heer is voor zijn kinderen een verrassend God. En hij komt ons voor met zijn zegeningen, met zijn bemoedigingen, in de weg van strijd en zorgen. Nou, zeker, natuurlijk, zonder twijfel, vrienden. Daar ben ik het van harte mee eens. En het kan soms zo zijn, gelijk met Jacob was het, met mijn staf ben ik over de Jordaan gegaan, ik ben tot twee grote heren geworden. En het kan soms zo zijn, gelijk bij Peter zeggen we, Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens en dat voor zulke een als ik ben. overladen van zegeningen, zeker, zeker, zeker. Maar dat is de bedoeling hier niet. Dat is de bedoeling hier niet. Hier wordt heel wat anders bedoeld. Ja, heel wat anders. Ik weet natuurlijk niet, en dat is juist de moeilijkheid van een vertaling, dat je in een vertaling nooit direct kan weergeven wat de oorspronkelijke gedachte van de schrijver geweest is, of nooit direct kan weergeven, wel kan weergeven, maar alleen de omschrijving, om de schrijving. Een vertaling is heel moeilijk. Ik ben het hier niet eens direct met die Hollandse vertaling, maar ik ben het ook niet eens met de nieuwe vertaling. Dat is iets anders vertaald, een nieuwe vertaling is wat anders. Heb je een nieuwe vertaling thuis, dan kan je het ook lezen. En dan staat dat hij draagt ons. Ja, dat is misschien wel een beetje anders weer. Maar het is niet wat het oorspronkelijke bedoelt. Het is niet wat het oorspronkelijke bedoelt. Nog de ene, nog de oude, nog de nieuwe vertaling heeft die idee van het oorspronkelijke. Het is anders, het is anders. Het is natuurlijk heel moeilijk. Ik weet niet of er vanavond, zou er vanavond iemand zijn die de Hebreeuwse tekst zou kunnen lezen. Misschien, misschien niet, ik weet het niet. Maar als er één is in ons midden vanavond, dan zou ik zeggen, vriend, en als je er wat aan gedaan hebt, aan die taal, een beetje meer natuurlijk dan alleen maar het alfabet geleerd hebben, wat werkwoordjes. Maar als je er wat aan gedaan hebt, moet je eens kijken wat hier in het oorspronkelijke staat. Dan staat hier in het oorspronkelijke, neemt u dat nu van mij aan, en ik heb er genoeg van onderzocht om wat met vrijmoedigheid te zeggen, dan staat hier in het oorspronkelijke een woord dat me helemaal niet doet denken aan zegeningen. Niks ervan. Niks. Er is niemand die raadselachtig met zijn liefste kinderen kan handelen dan deze God die onze zaligheid is. Dat allereerst. Want er staat hier in het oorspronkelijke een woord dat ik alleen maar door omschrijven u kan verduidelijken dat God ons hele zware lasten kan opleggen. Die God van onze zaligheid. Dat is zo raadselvol en donker in zijn leiding voor zijn kinderen kan zijn. Daar schiet mij wat voor de aandacht. Dat is wat anders. De Lutherse vertaling. Dat is waar ook. De Lutherse vertaling. Luther heeft ook een vertaling gegeven. Lang voor onze Statenvertaling. Ik heb nooit begrepen, goed begrepen, broeders en zusters. Dat wil ik u wel zeggen. Toen ik daar enige studie van gemaakt heb. Heb ik nooit begrepen dat onze Statenvertalers niet meer gebruik gemaakt hebben van de vertaling van Luther. Dat heb ik nooit goed kunnen begrijpen. Onze Statenvertaling die heeft veel meer gebruik van de Roomse Bijbel dan van de vertaling van Luther. Dat moet eerlijk gezegd worden. Dat moet eerlijk gezegd worden. Luther heeft een prachtvertaling. Daar zijn wel die hier Duits kunnen lezen. Dan zou ik zeggen, jonge vrienden, je moet eens een Duitse Bijbel lezen. Een vertaling van Luther. En dan zullen we pas goed tot de intentie van deze tekst komen. Tot het diepe bezin en betekenis van dit woord wat hier staat. Wil ik u het eens voorlezen zoals Luther vertaalt. U kunt het zelf nazien. U kunt dat zelf nazien als je de Duitse Bijbel hebt. Luther vertaalt het zo. Geloof, zij de Heer, dag bij dag. Want die kommaatjes die zeggen mij niks. Geloof, zij de Heer, dag bij dag. We kennen geen kommaatje in de oorspronkelijke taal. Luther vertaalt. Geloof, zij de Heer, dag bij dag. Legt u onze last op. Die God, toch onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En dan komt de laatste last. En bij den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood. Heerlijk, hè? Als God ons lasten oplegt, broeders en zusters. Dan legt hij alleen u en mij maar geen last op. Maar dan draagt hij mede de last. dan draagt hij het zwaarste eind van de last. Als God ons een last oplegt, dan leert hij zijn volk om de last aan God kwijt te worden. Legt hij ons lasten op. Hij blijft de God onze zaligheid. Dan leert Gods kind, God is een toevlucht voor de zijne, hun sterkte, als zij door droefheid kwijnen. Zij worden steeds zijn hulp gewaar en zielsbenauwdheid in gevaar. Luther zegt ergens, ze zegt, Heere, je laat me soms zo dikwijls zinken en je laat me toch nooit verdrinken. Leg hij ons lasten op, die God, onze zaligheid, mijn broeder en zuster. Ach, ik weet wel dat het bij u en bij mij veel hapert aan dat kinderlijk geloof. Ik weet wel, en ik zeg het tot mijzelf en ook, geloof maar vrij, dat we te veel op de golven kijken in plaats van op hem. Maar als ik dan weer bij dit woord met u denk, en als ik dan weer zie wie die God der zaligheid is, dat hij wel lasten opweegt, oplegt, maar dat zijn trouwe vaderhand ook de lasten weegt, dat hij niet laat verdrukt worden boven vermogen, dat hij ook de uitkomst zal geven bij het naderen van den dood, dan begint het toch weer te zingen in je ziel. Dan moet je weer antwoord geven op het woord van den God. Waarom heb jij gewankeld, gij kleingelovige? En laat dan vanavond uw antwoord zijn. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, kroop tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk strijdsgevecht mijn ziel geraakt. Dat is de God uw zaligheid, broeders en zusters, daar zingen we van. Psalm 116, vers 1 en 5. Ik heb twee vragen trachten te beantwoorden. De eerste was, hoe vinden wij den God der zaligheid? De tweede was, wat ondervinden wij van den God der zaligheid? En het derde is, wat smaken wij eeuwig bij den God onze zaligheid?
Eens komt de ure dat er geen tijd meer is. Dat het uurglas van beneden is gebroken. Dan tellen wij niet meer bij dagen en rekenen niet meer bij jaren. Dan gaan de poorten van wat wij eeuwigheid noemen. Dat is eigenlijk stoorloze tijd. Dan gaan die poorten daarboven open. En wat zal het dan eenmaal wezen, als wij sabbatsklokken horen, die niet zwijgen meer. Als wij een kerk binnengaan, die niet meer uitgaat. Waar wij samen wonen in gemeenschap des Heiligen Geestes, om den God der zaligheid te dienen. Zie, ik zou u willen vragen, is dit uw toekomst? Is dit uw uitzicht? Sterven moeten we allen, jong of oud. Wat kunnen we onverwacht sterven, hè? Jonge mensen? Wat is er een wereld rondom ons waarin wij telkens herinnerd worden van de kleinheid, van de onbestendigheid van wat wij leven noemen. Je gaat de deur uit. Voor verleden week weet ik dat nog, de deur uit. En er kwam een jonge dochter en kwam dood binnen. Wat onbestendig is het leven toch. Wat klein is het leven toch. Je mag er wel wat van verwachten. Maar het geeft niet wat je verwacht. Maar het eeuwige leven is altijd dit. Meer dan we verwachten. Want dat gaat boven bidden en boven denken. God heeft wat weggelegd voor die hem vrezen. Maar de dood als dood heeft niets weggelegd. Zie, ik heb altijd gedacht, je kan van dit leven nog wel wat verwachten. Jawel. Jawel. Waarom niet? Je kan ook zelfs van de wereld nog wel wat verwachten. Want er is veel pret in de wereld. Veel geld in de wereld. Veel positie in de wereld. Veel toekomstspel in de wereld. Je kan van de wereld nog wel wat verwachten. Waarom niet? Waarom niet? Maar je kan van den dood geen syllabe verwachten. Niks. Er is een spreekwoord dat zegt: de dood heeft geen zakken. Inderdaad. Daar heb je niks van te verwachten. En nu ga ik daarmee verder. Of je nu naar de kerk of naar de kroeg loopt. Of je nu bij de Bijbel zit. Of dat je bij de fles zit. We hebben geen van allen van den dood wat te verwachten. Niks. Of je vroom of goddeloos bent. Je hebt niks te verwachten van den dood. En wat is dan het onderscheid? Zie, ik zeg vanavond, en ik hoop het met u, ik verwacht van den dood geen syllabe. Maar ik verwacht in den dood meer dan alles. En daarom staat er hier in deze tekst verband bij het naderen van den dood. Dan staat er maar niet uitkomst, maar dan staat er volkomen uitkomst geven. Dan gaan pas de perlen poorten open voor wat wij leven noemen. Wij allen, of we jong of we oud zijn, wij snakken naar het leven. Dat is een mens eigen. Al word je nog zo oud, vrienden, ik ben er wel wat jaren, zeggen ze. Maar al word je nog zo oud, hè. Dan kleeft het leven je aan en je kleeft aan het leven. Je doet al het mogelijke om wanneer er maar een dreiging is, om alle wetenschap en doktoren en medicijnen op te roepen, om te leven. Om te leven, dat is eigen aan den mens.
En wanneer het u gaat om het leven, dan wil een mens geen leven. Zo vervreemd is hij van den God des levens. Maar zo rijk wordt hij ook in den God des levens. Wanneer hij zijn leven schreeuw, waarover ik vanmorgen meer heb mogen zeggen, tot God omhoog leert slaken, God des levens, die leven aan mijn ziel schenkt, en die mijn leven verlevendigt, God des levens, ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Dat zal wat zijn, mijn broeder en zuster, als die levende hoop in uw herfakkel gaat dragen. Dat zal wat zijn als wij straks met elkander Gods Sion zullen binnengaan. En we daar den Heere zullen mogen dienen met een voet die niet wankelt, met een hart dat niet zondigt, met een brein waarin geen ongerechtigheid kleeft, met een begeerlijkheid waarin geen vleeselijke lusten trilt. Ik kan het me nog niet voorstellen wat het zal zijn als ik uit mezelf zal uitgedragen worden en dat ik naar de binnenkant in het diepst van uw geestesleven alleen maar God zal zijn. Ik kan het me nu niet voorstellen. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar wij weten, als hij zal geopenbaard, dan komt het. Heb je die blijdschap der verwachting? Ik zeg niet dat die altijd zo levendig is, ach nee. Het leven kan er soms zijn zonder dat het zo levendig is. Hè. Het kan soms zo dodig zijn, broeders en zusters. Ach, dan sluit ik mezelf er ook wel in. Dan zeg ik, Heere, ik begrijp soms mezelf niet, Heere. Ik moest veel rijker zijn aan u. En veel blijder zijn aan verwachtingen. En ik zeg soms met Lodenstein, en nu ben ik zo oud, Heere. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van dit aard ziet. Ach, wat heeft God de God volzalig een werk, een zwaar werk, om zijn volk goed thuis te krijgen. Maar hij krijgt ze thuis, want de zaligheid ligt niet aan ons verankerd. Het is niet dit dat wij grijpen en vasthouden, maar het is dit dat de God volzalig gegrepen heeft en hij laat niet varen het werk zijn handen. En dat leert ons bidden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En nu gaan we scheiden van dit woord. Ik denk nog aan dat woord overladen. Ja, de raad van God zijn velen. Inderdaad, vrienden. God kan het levensscheepske wel eens zo zwaar beladen, zoveel belasten, dat het dreigt, gelijk Luther zegt, dreigt te zinken. Maar midden in den storm ziet hij ons, midden in den storm hoort hij ons en brengt hij ons naar veilige stranden. En nu gaan we scheiden van elkander. We weten niet of we elkaar ooit op aarde meer zullen zien. Wat nood! Gods kinderen zien elkander nooit voor het laatst. In het aanschijn van den God volzalig is de toekomst van Gods vrome verzekerd en verankerd. En ik denk hier aan het woord van een apostel Paulus. Wie zal ons scheiden? Engelen, mensen, leven, dood, niets kan ons scheiden van de liefde, niet van u, niet van uw bewogenheid, maar van de liefde die er is in Jezus Christus onze Heer. Wel u, gaat van hier met die blijdschap der hopen die zingen mag in uw leven, met de fakkel des geloofs die lichten mag op uw pad, met het zangstuk des hemels, dat het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden, met de hoop der zaligheid, dat het straks meer dan overwinnaar zal zijn, en dat ge door uw ziel hoort jubelen, bij het uitgaan ook van dit Godshuis. Want deze God is ook mijn God. Hij is mijn deel, mijn zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. ter dood toe zal u ook mij geleiden. Amen. Heere God, dat woord van de psalm, dat we daar elkander voor hielden, Heere, dat mogen de inhoud van ons leven zijn al meer worden. O, wat is het toch rijk om u dan God volzalig te kennen. Of en in Jezus Christus in zijn gerechtigheid uw aangezicht over ons zien lichten. En hij laat leven spat en hij laat sterven spat. Wordt bestraald door het licht van uw vriendelijke aanschijn. Heere, wat zal het eens zijn om in stoorloze grootheid, in ondoofbare heerlijkheid, uw aangezicht te zien. Heilig dat in onze harten, God onze zaligheid, opdat we eenmaal daar mogen zijn, waar we er niet meer over spreken zullen, maar waar we alleen maar ons verblijden zullen en ons verheugen kunnen, aan ons verdiepen mogen in wat het is om eeuwig uw eigendom te blijven. Ga nu met ons als wij dit Godshuis verlaten. Heere, als ge met ons soms wegen houdt, waarin dit woord overladen geleerd moet worden, leer ons dan ook zeggen, geloofd zij de Heere dag bij dag. En als hij dan in raadselen gaat, gij blijft de God, mijn zaligheid. Heere, zegen dit volk en deze gemeente. Zegen haar leraar en zijn gezinsleven. Zegen den rader gemeente, Heere. Geef die mannen broeders wijsheid van boven. Geef ons met elkander op ons pelgrimspad, Heere, veel van uw nabijheid te genieten. Veel van de blijdschap der hopen, veel van dit woord. Gij zijt in hopen zalig geworden, in u, den God, onze zaligheid. Heere, verhoor en vergeef onze zonden, in Jezus' naam alleen. Amen. En tenslotte, nu zingen wij toch dat laatste vers dat ik u reeds noemde, Psalm 48, het zesde vers. Psalm 48, het zesde vers. Zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.